namens de kerkraad wordt het volgende aan de gemeente meegedeeld. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. Aanstaande zondag is de collecte ten behoeve van de kerk. En dan is er ook de maandelijkse extra collecte ten behoeve van de bouwkas. Volgende week zondag zal er voorbereiding gehouden worden voor het heilig avondmaal. De eerste afkondiging van het aanstaande huwelijk van Jan Martijn Theeuw en Christa Versluis. Dat alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van ons hoogste naam aller grote roem beschaam. En wat verder volgt in Psalm 29, vers 1. We luisteren naar Gods heilige wet. We zingen daarna Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, vers 10 na de wetlezing. En daarna lezen we uit Gods woord uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 13. Marcus 6, de eerste 13 versen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen Marcus 6 van 1 tot en met 13. En hij, dat is de Heer Jezus, hij ging vandaar en kwam in zijn vaderland. En zijn discipelen volgden hem. En als het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te leren. En velen die hem hoorden ontzetten zich, zeggende, van waar komen deze dingen? En wat wijsheid is dit die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen geschieden? Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En ze werden aan hem geërgerd. En Jezus zeide tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen en in zijn huis. En hij kon al daar geen kracht doen. Dan hij legde weinige zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof en omging de vlekken daar rondom lerende. En hij riep tot zich de 12 en begon hen uit te zenden 2 en 2 en gaf hun macht over de onreine geesten. En hij gebood hun dat ze niet zouden nemen tot de weg dan alleenlijk een staf, geen malen, geen brood, geen geld in de gordel, maar dat ze schoenzolen zouden aanbinden en met geen 2 rokken gekleed zijn. En hij zeide tot hen, zo waar gij in een huis zult ingaan, blijf daar totdat gij vandaar uitgaat. En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende vandaar, schud het stof af dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg ik u, het zal Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad. En uitgegaan zijnde predikten ze dat ze zich zouden bekeren. En ze wierpen vele duivelen uit en zalfden vele kranken met olie en maakten hen gezond. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de preek is ook uit dit schriftgedeelte. Uit Markus 6, de versen 5 en 6. 5 en 6. En hij kon al daar geen kracht doen. Dan hij legde weinige zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over een ongeloof. En omging de vlekken daar rondom lerende. Tot zover. We willen hier samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. In de voorbeden. In het bijzonder gedenken zuster Ellen Wielhouwer van der Slik, die met ernstige klachten in het ziekenhuis te Dirksland is opgenomen. En ook voor zuster van H. van de Bogert Langbroek, die een tegenvallend bericht ontving over de aard en de ernst van haar ziekte. We willen de Heere danken voor broeder Emma Kempeniers, die na afgelegd admissie-examen werd toegelaten tot de studie in Apeldoorn, de opleiding tot predikant. Wij willen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Genadige en barmhartige God, in de Heere Jezus Christus, in wiens naam wij hier samen zijn, we stellen ons voor uw heilig aangezicht aan de morgen van deze zondag die gij ons in uw goedheid hebt doen aanbreken. De dag waarop wij mogen rusten van ons dagelijks werk dat ons zo licht kan meesleuren, in beslag nemen. En dan gaat dat ook zo licht ten koste van het ene nodige. En wat zijt gij daarom wijs en goed, goed voor ons, dat wij een dag mogen afzonderen waarop we ons werk mogen laten rusten, om ons in het bijzonder bezig te houden met uw werk, met uw heilswerk in de Heere Jezus Christus, ons in uw woord geopenbaard. En rondom dat woord brengt gij ons samen. Dat woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid, omdat het ons spelt die enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Wij mogen hier samen zijn voor uw aangezicht, als in uw directe tegenwoordigheid. Want waar 2 of 3 in uw naam zijn vergaderd, daar zijt gij zelf in het midden. En Heere, zoudt gij ons dat rijk willen doen ervaren, dat gij in ons midden zijt, met de werking van uw Heilige Geest. die zich bedient van het woord, die dat woord gebruikt als een zaad der wedergeboorte, waardoor geestelijk dode zondaren worden opgewekt tot een nieuw leven, waardoor stenen harten worden verbrijzeld, doordat gij uw liefde daarin uitstort, worden harde harten zacht gemaakt, week en teer. En wij bidden van u, Heere, zoudt gij dat wonder willen werken van hartsvernieuwing, van levensvernieuwing. Er zou blijdschap in de hemel zijn over één zondaar die zich bekeert, die in zijn hart wordt getroffen door een pijl van de Heilige Geest, afgeschoten op de boog van het woord. Zoudt gij zelf die hemelblijdschap willen bewerken? Gedenk uw kinderen, ach, u kent ze, u hebt ze gekend van eeuwigheid, uit vrijmachtig welbehagen, ze uitverkoren in Christus, om ze in de tijd onwederstandelijk te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. U hebt ze lief gehad met een eeuwige liefde. Heere, u zult uw eigen werk toch afmaken. Het voleindigen. Ook dwars door alle tegenkanting. Door alle verzet en vijandschap van de oude mens. Van dat zondig bestaan. Dat zich in het leven van uw levend gemaakte kinderen nog zo doet gelden. Heere, u weet het, maar uw werk gaat door en het wordt voltooid. Wil gij rijk bedienen door uw Heilige Geest, die het neemt uit Christus. Plaats maken in de weg van ontdekking voor het eerst en steeds meer voor hem die alles voor de zijnen wil zijn. Gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. En dan kan er van de zijde van uw kinderen ook niets meer bij zijn, dan mag er niets meer bij en dan hoeft er ook niets meer bij. En dat is dan de wondere troost voor een moe gestreden hart, dat gij het alleen wilt zijn en dat goddelozen gerechtvaardigd worden om niet. Uit pure genade, door de verlossing die in Christus is. Heere, maak gij het in alles goed. Wil die verachterd zijn in de genade, weer nieuw leven aan de ziel geven. Wil afgedwaalden weer opzoeken en terechtbrengen. O goede herder. En maak het in alles goed met uzelf, wil Satan schelden, opdat hij van ons vliede. Gedenk ze die hier niet kunnen zijn, die door ouderdom of door ziekte of door andere omstandigheden de gang naar uw huis niet konden maken. U bent niet aan plaats gebonden. Heere, doe dat ook op deze zondag rijk ervaren. En zoudt gij ook moeilijke wegen willen heiligen, opdat ze geestelijk vruchtbaar mogen zijn. Gedenk gij, zuster Wielhauer, die toch een ernstige ziekte kreeg, een herseninfarct, met alle gevolgen daaraan verbonden. Maar Heere, ze mag er nog zijn. En wij bidden van u, zoudt gij het verder wel willen maken? Er is voor u toch niets te groot, te wonderlijk. Wil gij de middelen tot herstel zegenen, door uw daden verblijden, haar zelf en allen die haar lief zijn en die haar lief hebben. En laat er veel gebed mogen zijn aan uw genade troon. Gij kunt wat gij wilt. Gij wilt niet altijd wat gij kunt, omdat uw willen bepaald wordt door uw wijsheid en door uw liefde. En dat, dan denken we ook aan zuster van de Boogert, die eveneens ernstig ziek is. Heere, wil gij ook haar in uw trouwe zorg en onder uw hoede nemen en voor uw rekening. En dat ze arm in zichzelf mag vluchten tot u, grote rijkmaker. Want dat zijt ge, Heer Jezus Christus. En gij maakt arm om rijk te kunnen maken. En gij werpt neer om op te kunnen richten. En gij ontledigt om te kunnen vervullen. En Heere, dan is elke weg die daartoe leiden mag, toch een goede weg. Gedenk haar naar de rijkdom van uw barmhartigheden. Gedenk allen die door moeilijke wegen geleid worden en alle kruisdragers. Allen die rouw dragen. U kent ze bij name ook uit de gemeente. Allen die eenzaam zijn. Heere, kom mee. In alle wegen van beproeving. En heilig ze. Gij geeft reden tot dankbaarheid. En dan denken we in het bijzonder vanmorgen aan broeder Kempeneers. Die in Apeldoorn na afgelegd dat missie-examen mocht worden toegelaten tot de studie om zich verder voor te bereiden. Om hopelijk op uw tijd te worden uitgestoten in uw wijngaard. In de ambtelijke dienst van uw kerk en van onze kerken. Heer, het mocht hem zelf een wonder zijn dat hij de woorden ontving die werden opgevangen en verstaan door degenen die het examen afnamen, zodat ze het ook mochten overnemen. Heere, laat er dankbaarheid en verwondering in zijn hart mogen zijn, het hart van hem en van de zijnen. En dan ligt er nog een verre weg en lange weg voor hem. Maar dat hij die weg mag gaan in biddend opzien tot u. En in kinderlijk vertrouwen op u die geen half werk doet. Heren, wij vragen u dat ook voor nog 5 kandidaten die werden toegelaten tot de studie. Wil gij ze met alle studenten gedenken en zijn goede voorbereidingstijd geven, opdat ze toegerust mogen worden om in uw wijngaard te worden uitgestoten. Gedenk heden onze theologische universiteit met allen die daar onderwijs geven en die het ontvangen. En stel onze school dienstbaar tot heil van onze kerken. Trouwe God, zegen alles wat op uw zegen wacht. Wees overal waar uw woord wordt verkondigd op deze zondag. Gedenk al uw knechten die geroepen worden uw woord door te geven. Bereid ook onze broeder die anders hier uw woord mag bedienen. Bereid ook hem in de gemeente van Rotterdam Charlois een gezegende zondag met de gemeente. Zie een gunst op ons van boven. Maak het in luisteren en in spreken en in al onze verrichtingen wel. En hoor ons gebed. Dat wij als onwaardigen tot u opzenden. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Met u krijgt gelegenheid uw gaven voor de dienst des Heren af te zonderen. We zingen van Psalm 95, de versen 6 en 7. Ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Ja, 40 jaar hun hoon verdragen. En dies heb ik door hun tergen kwaad op het hoogst vergramd, dit volk versmaad. En met een dure eed gezworen, dat wegens zijn geschonden trouw het nooit mij een rust genieten zou, die voor mijn volk nog blijft beschoren. We zingen Psalm 95, de versen 6 en 7. in aansluiting aan de preek zingen we Psalm 84, vers 6. En hij kon al daar, dat is Nazareth, geen kracht doen. Dan hij legde weinige zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En omging de vlekken daar rondom lerende. Onze tekstwoorden verplaatsen ons dus naar Nazareth in Galilea, in het noorden van Palestina. De stad, het stadje waar de Heer Jezus is opgegroeid. Waar hij tot zijn 30ste jaar gewoond heeft. Ook gewerkt als timmerman. Kortom, de Heer Jezus, Nazareth is de vaderstad, zouden we kunnen zeggen, van de Heer Jezus. En nu is het uit het evangelie van Marcus, waaruit onze tekst is gekozen, niet helemaal duidelijk of in dit hoofdstuk gedoeld wordt op het eerste optreden van Jezus in Nazareth. Maar in ieder geval is hij nog niet zo lang bezig met zijn openbare arbeid als de Messias van Israël. Hij heeft zich na zijn doop door Johannes in de Jordaan tot zijn volk gericht met zijn prediking, met zijn wondertekenen. Hij had zijn discipelen geroepen. En overal waar Jezus kwam en optrad, daar openbaarden zich de grote krachten van zijn koninkrijk. En dat blijkt ook wel heel duidelijk uit de vorige hoofdstukken van ons evangelie. En zie, nu maakt Nazareth daarop een trieste uitzondering. Ook daar komt de Heer Jezus. En op de Sabbat leest en leert hij in de synagoge van Nazareth. Maar het effect, de uitslag, is wel heel erg teleurstellend. O ja, men verwondert zich wel. Maar het is niet de heilige verwondering van een schuldverslagen zondaar die het evangelie van genade mag ontdekken. Voor wie dat evangelie opengaat. O nee, het is in Nazareth alleen maar de verwondering, de verbazing, dat hij, Jezus, die men van jongs af gekend had, zo'n buitengewone begaafdheid en wijsheid blijkt te bezitten. Een verbazing die straks slechts zelfs overgaat in ergernis, in vijandige ergernis. Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet onder ons? En dan komt onze tekst. En hij kon al daar geen kracht doen. Dan hij legde weinige zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Hij kon al daar geen kracht doen vanwege hun ongeloof. En dat blijkt duidelijk uit wat er meteen op volgt. In Matteüs 13, waar deze geschiedenis ook wordt beschreven, daar staat het dan ook met zoveel woorden. Hij heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. En hij kon al daar geen kracht doen vanwege een ongeloof. We zouden hier dus kunnen spreken, gemeente, van Jezus onmacht tegenover het ongeloof van Nazareth. Er zijn wel verklaarders die zeggen dat Jezus geen krachten, geen wonderen kon doen in Nazareth, omdat de mensen van Nazareth vanwege hun ongeloof Jezus daar geen gelegenheid toe gaven om zijn macht te tonen. Maar die opvatting, die lijkt ons toch, ik zou haar zeggen, naïef en oppervlakkig. Die doet geen recht aan dat sterke, hij kon niet. En dat geeft toch een zekere onmacht van Jezus aan. Kijk gemeente, wij moeten en wij mogen nooit met de verklaring van een woord uit de schrift een uitweg zoeken. En dan moeten wij het maar liever laten staan en eerlijk zeggen dat we het niet of dat we het nog niet begrijpen. En er is hier iets, ik mag wel zeggen onbegrijpelijks, in ieder geval iets bevreemdends. Jezus kon geen kracht doen. Wij zouden toch zeggen dat er voor de almacht van Christus geen onoverkomelijke belemmeringen kunnen zijn. En vanzelfsprekend mogen we hier ook niet tornen. En we willen dat ook allerminst aan de waarheid van de onwederstandelijke kracht van de genade. Die moet zonder meer blijven staan. En die weet alle tegenstand te overwinnen. Maar wij moeten om de betekenis van die woorden, en hij kon al daar geen kracht doen vanwege een ongeloof, om die woorden te benaderen, twee dingen meen ik in het oog houden. In de eerste plaats dit: de Heer Jezus zelf deed zijn wonderen en krachten, in zekere zin door het geloof, door zijn middelaarsgeloof, als ik het zo mag zeggen. Hij is hier wel de Zoon van God, dus God zelf, maar dan toch in zijn menselijke natuur. En de Heer Jezus moest zijn wonderen doen, als het ware door die menselijke natuur heen. En dan kon hij dat alleen door het geloof in zijn eigen godheid. Dus door het geloof in zijn eigen goddelijke almacht. Als de Heer Jezus een wonder verricht, ja, dan is dat van zijn kant in zekere zin een geloofsdaad. En daarom treffen we hem bij zijn wonderdaden soms ook biddend aan. Lezen we bijvoorbeeld: en hij opziende naar de hemel. Ook Jezus leefde als middelaar door het geloof, maar dan door het geloof in Gods almacht. In de tweede plaats ook dit: de mens aan wie Jezus een wonder verricht, die moet ook geloven. Al was het dan doorgaans een wondergeloof. Maar er moest geloof zijn en Jezus vroeg geloof om de kracht Gods te doen ervaren. Gelooft gij dat ik dat doen kan? Dat was althans de regel En wij kunnen het niet altijd zo stellen. Ik denk aan zijn opwekking van doden. Dan kan er van de kant van die doden uit uiteraard geen sprake zijn van geloof. Of als Jezus de golven, de stormen bedaart. Maar dat neemt niet weg dat de regel was dat Jezus geloof vroeg. Gemeente, ik bedoel dit. God heeft bijvoorbeeld Jericho verwoest. Niet waar, dat heeft God gedaan. Maar toch, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. God heeft aan Sara een zoon gegeven in haar ouderdom. Helemaal een werk Gods, niet waar. Maar toch door het geloof heeft Sara kracht ontvangen om zaad te geven. Het geloof is als het ware het kanaal waardoor de kracht van God kan doorstromen. De Heer Jezus vraagt dan soms ook, en gelooft ge dat ik dat doen kan? En we lezen ook, Jezus ziende hun geloof, zeide, en dan volgt het wonder, dat die vader van die maanzieke knaap, zegt Jezus, indien gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. De kracht van God moet door de middelaar kunnen overgaan in de mens. Door het kanaal van het geloof. Ach, gemeente, ik weet wanneer ik deze dingen zo zeg, dat ik hiermee niets verklaar. Want het is alles mysterie, geheimenis. Maar we proberen het toch zo dicht mogelijk te benaderen. En nu weer naar onze tekst. De Heere Jezus, die kan in Nazareth geen kracht doen vanwege hun ongeloof. Wel legde hij enkele zieken de handen op en genas hen. Maar wat Jezus kon doen, dat was toch maar heel weinig. Hij kon al daar geen krachten doen. Hier is dus de onmacht van Jezus tegenover het ongeloof van Nazareth. Dat ongeloof houdt hem tegen. Er is geen aansluiting. En nu staat Jezus machteloos. Of eigenlijk aarzel ik om het zo uit te drukken. Het staat er toch, hij kon al daar geen krachten doen. Vanwege hun ongeloof. En geliefden, het kan, meen ik, ook goed zijn. Om het eens zo te zeggen. Om ook deze waarheid eens te zien in de schrift. Er is Gode zij dank ook een andere waarheid. Namelijk deze waarheid. De Heere Jezus is nooit machteloos tegenover het ongeloof. Want hij kan het ongeloof breken. En hij kan het geloof werken door zijn woord en geest, en hij doet het. En zijn genade is vrij en onwederstandelijk. En ze maakt een onwillige zondaar tot een gewillige, en een ongelovige tot een gelovige, en een vijand tot een liefhebber. O, als dat niet zo was, dan werd niemand zalig. Die waarheid staat onwrikbaar vast. En toch, het kan onder beding van Gods zegen heilzaam zijn dat we ook deze waarheid uit onze tekst hier horen. Hij kon al daar geen krachten doen vanwege hun ongeloof. Dat is wel een heel verschrikkelijke waarheid. Maar toch een waarheid. De mens kan Christus dus slaan met machteloosheid voor zover het aan de mens ligt. En we zijn geen stenen. Al hebben we dan van nature wel een stenen hart. Maar we kunnen ons verzetten. En we kunnen ongehoorzaam zijn. En we kunnen tegenhouden. We kunnen een wijngaard zijn. Waarvan de Heere zegt. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard. Dat ik er niet aan gedaan heb. En nog brengt hij geen vruchten voort. En nu wij. In de tijd waarin wij leven. Nog er wordt veel geklaagd. Over de kerk des Heren in onze dagen. En er is ongetwijfeld overvloedig stof om te klagen. Maar als we klagen, laten we dan wel toezien dat we het niet vrij blijven doen met een koud hart. Zoals we het helaas maar al te veel doen. En dan haalt al dat klagen echt niets uit. En we kunnen er nog wat mee worden ook. Namelijk wanneer we onszelf niet bij die klacht insluiten. Wat klaagt dan een levend mens? En iedere klagen vanwege zijn zonde, zijn eigen zonde. Gemeente, zou er reden kunnen zijn om ons in bepaalde opzichten met Nazareth te vergelijken. Er staat van de Heer Jezus, hij kon al daar geen krachten doen. Kracht. Nou, die kracht van Christus, die is toch onmisbaar. De kerk kan toch niet echt leven zonder de kracht van Christus. Wel nu, is die kracht er nu? Openbaart die kracht van Christus zich nu in de kerk, in het kerkelijk en in ons kerkelijk leven, in de gemeenten, in onze gezinnen, in uw, in jouw, in mijn leven. Zijn er nu de duidelijk sprekende invloeden en werkingen van Christus en van zijn geest. En dan staat hier dat woord. Hij kon al daar geen kracht doen vanwege hun ongeloof. O geliefde Christus is vandaag nog dezelfde. En hij is vol van de krachten van zijn koninkrijk. Hij is vol van de vernieuwende, bekerende, overwinnende werkingen van zijn bloed en van zijn geest. Maar hebben wij bij al ons klagen wellicht ook bedacht dat wij die krachten kunnen tegenstaan? Dat wij Christus in zekere zin, ach en ik bedoel het diep eerbiedig, machteloos kunnen maken door ongeloof. Ik zou zeggen, laat ieder van ons nu eens met die gedachte en met die waarheid bezig zijn. Voor zichzelf en in de binnenkamer. Ik hoef dat niet uit te werken. Ik zou het niet echt kunnen ook. Maar als ieder van ons dat nu voor zichzelf eens probeert. Om het nu eens op onszelf te betrekken. Is dat nu ook een woord voor mij? Hij kon al daar geen kracht doen vanwege het ongeloof. O, dan zou die algemene, maar vaak zo goedkope klacht van onze dagen onder Gods zegen een aanklacht kunnen worden. Maar dan een zelfaanklacht. O ja, er is nog wel geloof. Ook Gode zij dank, nog wel oprecht geloof. Al is het schaars. Maar Gods werk gaat door. Alleen er is zo weinig werkend, werkzaam geloof. Zo weinig geloof in de beoefening. Zo weinig strijdend en biddend en levendig en werkzaam met Christus en levend uit Christus als de ranken uit de wijnstok. En als dat ons nu mag aangrijpen, o, dan gaat de klacht niet allereerst meer over de tijd waarin we leven. En over de mensen en over de kerk en nog veel minder over God en zijn Christus. Maar dan wordt onze klacht een aanklacht over onszelf. Dan proberen we niet meer onszelf te dekken met de waarheid, ja, maar de Heere moet het doen. En de genade is toch onwederstandelijk. O ja, nog eens, die waarheid, die blijft staan. Maar dan verschuilen we ons er niet meer achter. Maar dan gaat dit woord als een pijl naar binnen, naar ons hart. Hij kon al daar geen kracht doen vanwege ongeloof. En dan drijft het ons naar de binnenkamer. O God, ik ben de schuldige, de onwillige, de ongelovige, de tegenhouder van uw krachten. O Heere, vergeef. Ontferm u mijner en laat uw genade mij opwekken en mijn verzet breken en versterk gij hetgeen gij hebt gewrocht. Geliefden, als die, ik mag wel zeggen, als die verschrikkelijke waarheid van onze tekst nu eens die uitwerking mocht hebben, wat zou dan die andere waarheid heerlijk gaan schitteren? Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En hij verwonderde zich over een ongeloof. Lezen we in vers 6. Dat is dan onze tweede gedachte. Jezus' verwondering over dat ongeloof van Nazareth. Weer zo'n opmerkelijk woord. Want behoeft iemand als Jezus zich nu te verwonderen? Hij is toch alwetend. Hij weet toch wat in de mens is, ook in Nazareth. En bovendien, is dan het ongeloof zo verwonderlijk voor een gevallen Adamskind? Is het dan niet helemaal krachtens de verdorven natuur van de mens? Het geloof, ja, dat is een wonder. Dat is een nieuwe schepping. Maar het ongeloof, dat is toch te verwachten. Waarom zou de Heere Jezus zich dan verwonderen over dat ongeloof van Nazareth? Nog gemeente, ook hier moeten we Christus weer zien in zijn menselijke natuur. En in die menselijke natuur is hij niet alwetend. Dan moet ook hij zijn kennis verkrijgen uit wat hem geopenbaard wordt en wat hij waarneemt. Ook weet dat het, dat hij die gaat over onbegrijpelijke dingen die ver boven de maat van ons beperkte verstand uitgaan. Maar toch, als het gaat over de dag van zijn wederkomst, dan zegt Jezus: van die dag en van die uren weet niemand, nog de Zoon. Dus ook de Zoon niet, dan alleen de Vader die in de hemelen is. We zouden het misschien zo kunnen zeggen. Als mens wilde de Heer Jezus niet meer weten dan wat zijn Vader hem openbaarde en dan wat hij zelf kon waarnemen. En dan moet ook hij zijn ervaringen opdoen. Bij zijn kruisiging, dan moet hij de genezende, de gemiddelde wijn eerst proeven, om te weten wat ze is. En als hij die gesmaakt had, lezen we dan: o zeker naar zijn godheid was hij alwetend. En die godheid die brak telkens weer door zijn mensheid heen. Wel nu in onze tekst zien we hem toch voor alles in zijn mensheid. Ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En dan lezen we in onze tekst dat Jezus zich verwonderde over hun ongeloof. Hij had toch juist in Nazareth een andere houding mogen verwachten. Ze hadden hem daar gekend van zijn jeugd af. En dan niet als een zondaar, maar als een volmaakt, heilig mens. Kan toch niet anders. Of Jezus heeft al die jaren het kenmerk vertoond van de schoonste, van de volmaakte godsvrucht. Hij kon in de straten van Nazareth, zijn vaderstad, vrijmoedig vragen: wie van u overtuigt mij van zonde? En als ze gekund hadden, dan zouden ze best kwaad van hem gezegd hebben. Ze konden het niet. Ze weten niet meer te zeggen dan: is deze niet de timmerman, de zoon van Maria? Gemeente, welke reden zou er in Jezus nu kunnen zijn dat men in Nazareth zijn woord niet zou geloven? De Farizeeërs in Jeruzalem, ja, die konden nog zeggen: van deze weten we niet van waar hij is. Maar in Nazareth, daar had men hem van kinds af meegemaakt. En dan als de schoonste der mensenkinderen. En nu waren de geruchten van Jezus' woorden en wonderdaden toch ook wel doorgedrongen tot Nazareth. Het was nog in de eerste tijd van Jezus' optreden. En grote scharen volgden hem. En velen ook geloofden in hem, lezen we. Nu zal toch in Nazareth, ik zou haar zeggen, niemand achterblijven. Juist daar zal men toch zeggen: ja waarlijk, hij is het, de Heilige, de Messias. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd van jongs af. Als ze ergens in hem zullen geloven, dan toch wel in Nazareth, zijn vaderstad. En daarom, als nu het tegendeel blijkt, als men juist in Nazareth zo koel en zo vijandig tegenover hem staat, dan verwondert Jezus zich. Want het mocht toch zo heel anders verwacht worden. En gemeente, nu zijn de omstandigheden onder ons wel heel anders dan die in Nazareth. Maar er zijn toch ook weer zoveel trekken van de overeenkomst, dat we de vraag mogen stellen, zou het kunnen dat de Heere, dat Christus, zich ook nu nog, ook over ons, verwondert. Over zoveel ongeloof, over inzinking van het geloof, over trage werking van het geloof, maar toch vooral ook over ongeloof. Gemeente, we zagen, het ging hier over de menselijke natuur van Christus. En laten we dan ook maar menselijk zeggen. Gewoon menselijk, dat is toch niet onwaar. Want God drukt zich in de schrift ook menselijk uit. Opdat wij het toch maar zouden verstaan. En ter harte nemen. Wel nu, daarom staat hier ook die waarheid van Jezus' verwondering over het ongeloof. Jezus' verwachting dat het zo anders zou zijn. En dan zijn pijnlijke, smartelijke verbazing. Dat hij daar ongeloof ontmoet. Waar hij toch geloof mocht verwachten. O, zou die verwondering ook ons niet mogen en moeten aanspreken. Ons. Wanneer het bij ons nog altijd niet kwam. Tot een hartelijk zoeken, dienen, vrezen van God. Ook ons. Wanneer we onszelf nog altijd bleven handhaven. In onbekeerlijkheid. En weigerden voor God in te vallen. In het stof. Ook ons. Wanneer we ons nog altijd bleven verzetten. Tegen die liefdedrang. Van de Heere, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. Jezus verwondert zich over het ongeloof van Nazareth. O, zou het ook ons niet moeten aanspreken, ook wanneer het na ontvangen genade nog zo dor en zo dodig is. Wanneer het geloof er zo weinig is in de beoefening. Wanneer het zo weinig doorbreekt ook tot de vastheid. We zijn, tenminste verreweg de meesten van ons, bij het woord van God opgevoed. Is Christus in zijn kerk, niet in zijn vaderstad, dan zou dat ook niet van de gemeente zo gezegd mogen worden. Zijn heerlijke persoon, zijn gezegend werk, zijn schone dienst. Het is ons van jongs af voorgesteld en aangeprezen, nietwaar? Op catechisatie, daar leerden we al dat Christus gekend moet worden in zijn namen, in zijn ambten, in zijn staten, in zijn weldaden. Ach, in zekere zin zijn wij nog bevoorrecht boven de inwoners van Nazareth. Wij mogen weten van zijn volbracht borgwerk, van kruis en opstanding en hemelvaart, terwijl de Heilige Geest, die Christus wil verheerlijken, in de kerk is uitgestort. En als wij hem dan toch niet kennen. En wanneer we dan nog altijd hem niet leerde nodig en lief krijgen. Hoeveel arbeid heeft hij al aan ons ten koste gelegd. Je zou er toch verlegen onder moeten worden. En met geen ander doel dan dat we toch in hem zouden geloven. En wat moet hij dan nog meer aan zijn wijngaard doen? Ach, laat ieder van ons zich nu afvragen. Of de Heere dat nu van ons mag verwachten. Wat hij bij ons vindt. Of hij zich wellicht ook niet met smart moet verwonderen. Over ons, waaraan hij zoveel arbeid heeft besteed. O, dan wordt het zo'n persoonlijke zaak tussen God en onze ziel. Over de vraag of de wijngaard van ons hart en leven nu ook die vrucht afwerpt die de Heere toch naar billijkheid mag verwachten. Jezus kon al daar geen kracht doen vanwege een ongeloof. En hij verwonderde zich over een ongeloof. Maar gemeente, betekent dat nu. Dat de Heere Nazareth nu laat vallen. Dat hij het loslaat voor eeuwig. O ja, het zou naar recht zijn. Maar toch Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij is gekomen om de zielen der mensen te behouden en niet om ze te verderven. En het is ook voor Nazareth nog genadetijd. En nu trekt Jezus zich wel uit Nazareth terug. Maar hij blijft toch nog in liefde aan zijn vaderstad denken. Hij is wel diep gegriefd vanwege een ongeloof. En het is een deel van zijn Messias lijden. Dat Nazareth hem aandoet. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toch hij laat Nazareth niet los. Waaruit blijkt dat? Wel, het eerste staat in onze tekst. We lezen namelijk in vers 6. En hij omging de vlekken en de gehuchten, de dorpen daar rondom, lerende. De Heere Jezus trekt zich wel uit Nazareth terug, maar toch hij blijft nog in de omgeving. En hij houdt Nazareth nog in het oog. Hij leert en hij werkt als het ware nog om Nazareth heen. Om daar zijn woord en zijn krachten te openbaren. Maar opdat ook Nazareth nog zou horen van zijn grote daden. En nog tot inkeer zou komen. En nog begeerig zou worden. En nog naar hem zou vragen. Met andere woorden, het kan nog. Ook voor dat ongelovig Nazareth. En dan ook nog dit. Het is enkele jaren later. En dan hangt Jezus aan het kruis. En dan draagt hij de schuld. En de vervloeking. Maar om schuldige zondaren in die weg met God te verzoenen. En te verenigen. En ziet dan staat daar boven zijn hoofd. Aan de top van dat kruis. Jezus, de Nazarener. De koning der Joden. Jezus, de Nazarener. O, zo heeft zijn liefde het ongeloof en de smaad van zijn vaderstad beantwoord. Hij heeft de naam van zijn vaderstad aangenomen tot een erenaam. Tot de naam van hem, als van de eeuwige koning. Hij heeft Nazareth. O ja, het bordje was door Pilatus geschreven. Maar niet buiten Gods leiding om. En niet tegen Gods wil in. Jezus heeft Nazareth meegenomen. In zijn lijden en dood. In zijn borgtochtelijk middelaarswerk. En nog meer en nog verder. Hij heeft Nazareth meegenomen. In de hemel. Want als hij vanuit zijn heerlijkheid straks verschijnt aan Saulus op de weg naar Damascus, dan is het nog: ik ben Jezus, de Nazarener. Je kunt dat lezen in Handelingen 22. Zie, geliefden, met dat antwoord, met dat evangelie beantwoordt Christus nu nog zondaren die hem tot nog toe hebben afgewezen. En dat evangelie, dat laat hij nu nog uitgaan. Tot ongelovigen, tot goddelozen. Hij wil hun naam, hij wil hen zelf meenemen. Mag het wel zo zeggen, op zijn kruis. Meenemen in zijn verzoenend middelaarswerk. Meenemen naar de hemel. En nu zijn we van nature als die mensen van Nazareth. Wij mogen dan vertrouwd zijn met Gods woord en waarheid. We mogen dan misschien veel weten van de Heer Jezus. En we kunnen toch geen kwaad woord van hem zeggen, nietwaar? Maar in hem geloven, dat doen we van onszelf niet. Want dan moeten we bukken en dan moeten we het levensstuur uit handen geven. Maar nu komt nog tot ons dat evangelie van Jezus de Nazarener, die goddelozen rechtvaardigt en die ongelovigen kan en wil herscheppen. En vernieuwen door de kracht van zijn bloed, door zijn geest. En nu is het nog voor niemand te laat. Misschien wel laat. Misschien wel erg laat. Want de dood wenkt ieder uur. En we leven altijd maar op de grens van tijd en eeuwigheid. Maar daar is nog die gezegende zaligmaker, die macht en lust heeft om te behouden. Maar veracht dit evangelie dan niet. Val dan de Heere te voet. Heere, nu heb ik u al maar door afgewezen. Al maar door uw liefde veracht. Maar Heere, hier ben ik. En hier lig ik aan uw voeten. En hier ben ik zoals ik ben. Met mijn verdorven hart. Met mijn verknoeide leven. Met al de schuld. Met al de verkeerdheid. Al de vijandschap van mijn hart. Heere, zou het toch voor mij kunnen? Zou u mij nog willen hebben? En dan is zijn antwoord ja. O ja. Daar heb ik nu altijd naar uitgezien. Zoals die vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. O ja, ik wil u hebben. Ik wil u behouden. Ik wil u vernieuwen. Ik wil u zaligen. Want mijn naam is Jezus. Zaligmaker. Jezus de Nazarener. De zaligmaker van zondaren. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u het, maar laat u leiden. Amen. Samen danken. Heer, het past ons met dankzegging tot u te komen. Aan het einde van deze dienst. Wij mochten hier ongestoord samen zijn. Rondom uw woord. Zoudt u het willen heiligen toepassen. Door uw geest. Anders blijft dat alles nog buiten ons. Het eigenlijke werk dat moet u toch zelf doen. Heere, doe het. En zorg gij voor de vrucht. Vergeef wat niet was naar de reinheid van uw wil. Is ons verder nabij deze dag. Breng ons ook vanavond in getrouwheid weer rondom uw woord samen. En dat het mocht zijn met een verlangend hart. Om Jezus wil. Amen. Psalm 27, vers 7 is onze slotzang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat verder volgt in vers 7 van Psalm 27. aan de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.